En dat zit ook samen in verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid nemen. En daarom is het zo belangrijk dat als je ook vanmorgen luistert naar Gods woord, of als we in een bidding gaan enzovoort, dat je beseft dat ieder mens eigen verantwoordelijkheid heeft. Zo zeg ik wel eens vaker, mijn relatie met God, die kan ik helaas niet. Ik kan erover vertellen en ik kan jullie erover motiveren enzovoort, maar ik kan het niet als het ware overdragen aan jullie. Want iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen wandel met God en zijn eigen relatie met God. En daarin zijn we als gemeente met elkaar, en wat we hier op zondagen doen, zeggen we dat we hier faciliteren een ruimte, een mogelijkheid, een atmosfeer, aanbidding, lofprijs en aanbidding, prediking en allerlei studies enzovoort, tienerkampen, om je de mogelijkheid te geven om in een atmosfeer van aanbidding te komen, van onderwijs te komen, en dat je daarvan uit verantwoordelijkheid neemt voor je leven en dan uiteindelijk ja zegt tegen God. Ik vond het heel mooi wat Etienne eigenlijk net zei. Wie wil het liefste dat zijn kinderen, zijn tieners, ja zeggen tegen Jezus? Afgelopen donderdagavond hadden we hier opvoedcursus. En hadden we het over vaderschap. En toen deelde ik ook dat mijn grootste passie, mijn grootste doel in mijn vaderschap is dat ik uiteindelijk mijn kinderen mag opvoeden. Zodat ze zelfstandig worden, zelfstandig keuzes kunnen maken. En dan ook uiteindelijk zelfstandig voor God kunnen kiezen. Het heeft alles te maken met dat ik besef dat ook mijn kinderen zijn door God geschapen als waardevol met een eigen verantwoordelijkheid. En ik wil ze helpen, ondersteunen, opvoeden, zodat ze ook hun verantwoordelijkheid nemen. Dus je hebt best wel veel autoriteit. Wij als gemeente hebben heel veel autoriteit. De hemel die is in die zin open, de hemel is klaar. Jezus zegt het werk is volbracht. Jezus heeft alles gedaan wat nodig is om deze aarde, deze wereld op zijn kop te zetten. En als je Handelingen dan leest, dan zie je daar dat de discipelen, die pakten die verantwoordelijkheid. Petrus nam zijn verantwoordelijkheid nadat hij gehoorzaam was aan Jezus om te wachten op de Heilige Geest. Verkondigde het woord. En dan staat er volgens mij in Handelingen hoofdstuk 17, dat ze bekend stonden als diegenen die de wereld letterlijk op zijn kop zetten. Want God stroomde door hen heen. Maar het heeft alles te maken met een wakkere kerk. Het heeft alles te maken met een gemeente die weet wat zijn of haar verantwoordelijkheid is. En het is zo belangrijk, en daar preek ik er al best wel veel over, dat we hier inzicht over krijgen, omdat het gewoon de realiteit is dat wij misschien wel eens vaker de schuld geven aan de hemel voor zaken waar we eigenlijk zelf verantwoordelijkheid voor zouden moeten nemen. Zo is het dus ook. De Bijbel leert ons om vergeving te vragen. De Bijbel leert ons om een heilig leven te leven. De Bijbel leert ons een hele hoop zaken waar we zelf keuzes in kunnen maken. En als we die keuzes maken, gaat Gods geest daardoorheen stromen. Nou, en wat vind ik nou een hele belangrijke verantwoordelijkheid om met elkaar te nemen? Is dat wij bewust zijn van welke bestemming op jou en mij rust. Ik heb het een paar jaar geleden wel eens beschreven als having a sense of destiny. Kun je dat nog herinneren? Volgens mij hebben we dat zelfs op pennetjes en op lichtjes gehad. Wie weet nog, wie kan het nog herinneren? Having a sense of destiny. Volgens mij hebben we zelfs nog een conferentie erover gehad. Over having a sense of destiny. Hoeveel jaar is dat geleden? Volgens mij was dat toen Petra zwanger was van Juda ongeveer. Dus dat is al een tijd geleden. Want ik kan me nog herinneren, en dat is voor mij nu natuurlijk ook weer heel recent, van wat gebeurt er als je zwanger bent. En ik heb nu een prachtige dochter van volgens mij vandaag 12 weken oud. Maar als je dan nu zeg maar 16 weken teruggaat, dan kwam je bij ons in huis en dan zag je een voorraadkast die wel 4-5 keer zo vol was als dat die normaal vol is. Want er stond van allerlei extra eten, want er was gehamsterd met name, want als de baby komt, dan moest dat allemaal klaar zijn. En dan stond dat allemaal goed gecategoriseerd voor potje voor dit en potje voor dat en zo. Dan kon ik gewoon mooi eten maken, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En het huis werd gestofzogen, want straks komt de baby morgen. Maar toen gingen we een paar dagen later weer opnieuw en een paar dagen weer opnieuw, want je weet maar nooit wanneer het komt. Maar je bent bezig met dat er iets komt, dat die kleine komt. En dat is wat ik bedoel met having a sense of destiny. Er is iets waar je naar uitkijkt. Je bent ervan in verwachting, ik niet. Soms lijkt het wel eens zo, maar mijn vrouw is ervan in verwachting. En we hebben een sense, een gevoel van bestemming. Er gaat iets komen. En omdat er iets komen gaat, ben je aan het voorbereiden. En zie je ernaar uit. Nou, dat is wat ik bedoel met een sense of destiny. En wij christenen Wij kinderen van de Allerhoogste hebben de mooiste sense of destiny die er is. En die sense of destiny, als we hem hebben, als we hem pakken, als we onze verantwoordelijkheid ervoor nemen, als we ons ervan bewust zouden zijn, die onderscheidt ons van de rest van de wereld. Die zorgt ervoor dat wij juist in allerlei omstandigheden totaal anders reageren dan normaal gesproken. Sommige mensen denken vanwege de eindtijd waar we in leven, dat christenen daar heel chagrijnig en bang moeten zijn. Juist niet, want elke boodschap over de eindtijd toont elke keer dat ondanks het feit dat de wereld schudt en zaken minder en slechter gaan worden, dat juist de christenen het licht der wereld zijn. Juist als christenen geen hoop hebben, juist als christenen geen vreugde hebben, dan zegt Gods woord, de vreugde van de Heer, dus niet jouw vreugde, maar zijn vreugde, is jouw kracht. En dan is het mogelijk dat je zelf blijdschap ervaart in situaties en omstandigheden waar geen hoop is. Waarom? Omdat wij verbonden zijn met de hemel. Dat is a sense of destiny. En ik geloof dat elk kind van God daarmee vervuld zou moeten zijn. Dat dit elke dag van je leven zou moeten bepalen. Dat dat het anker is in jouw leven, waarvan uit je leeft en waarop je bouwt. En om jullie, ons, mij, mezelf en elkaar enzovoort daar een beetje in te helpen, heb ik een aantal teksten gewoon op een rijtje gezet. En het zijn er maar een paar. Want als je ze allemaal uitprint, nou dat zijn er echt heel veel. Ik heb een programma dat heet Online Bible. Nou, dat is als het ware een soort Google voor de Bijbel. Dus wij kunnen googlen op van alles. Nou, daarmee kan ik een woordje typen en dan heb ik gelijk alle teksten waar het in staat en betekenis enzovoort. Heel fantastisch. Het heet Online Bible. Maar goed, als ik daar in de woorden bestemming en roeping, als ik die opzoek en ik kijk naar alle teksten en ik lees ze door, dat is fantastisch. Waartoe jij geroepen bent. Waartoe jij bestemd bent. Nou, en dan heb ik er een paar uitgezocht om vandaag met jullie te bespreken. Vorige week zondag stroomden we naar voren met elkaar omdat God ons aanraakte. Omdat hij onze passie weer zou willen aanraken. Weet u dat nog? En de passie, dat vuur van de hemel, dat heeft hier alles mee te maken. Met verbonden zijn met hem, met zijn waarheid. En ik vind dit zo cruciaal, want ik overschreeuw hiermee niet zorgen en moeilijkheden en eindtijd en al dat soort zaken. Maar ik wil goed gevestigd hebben, ook in dit huis en ook in mijn eigen leven. Wat is nou datgene wat mijn leven werkelijk leidt? Wat is nou datgene wat me onderscheidt? Weet u nog dat ik hem eind vorig jaar het had over 1 Thessalonicenzen 5, over de kerk waar Jezus voor terugkomt. En toen noemde ik een aantal keren ook dat onderzoek in Amerika toonde dat alhoewel in overtuiging christenen en niet-christenen verschilden, in levensstijl, levenswijze, geluk en gelukzaligheid zat er gewoon geen verschil tussen. En eigenlijk raakte me dat diep toen ik dat las. En ik zeg niet dat wij allemaal happy clappy christenen moeten zijn die altijd maar vrolijk zijn in alle omstandigheden. Want dat heeft te maken met authentiek. En waar ik het over heb, over deze hemelse kracht in jou en mijn leven, kun je niet uit eigen kracht. Dat kun je niet maken, want dan kost het je energie en uiteindelijk ga je ook onderuit. Maar als je die aanraking van God zelf hebt en verbonden wordt met de bron van het leven zelf, Dan is dit een waarheid, een stroom die in jouw leven behoort en zal gaan stromen. Jezus beschrijft het als bronnen van levend water zullen uit uw binnenste stromen. En het zal eruit barsten en je kunt je niet inhouden. Een aantal teksten over bestemming. U mag ze met me opzoeken, hoeft niet per se, maar het kan handig zijn. Lucas 22 vers 29. Daar zegt Jezus tegen zijn 12 discipelen. En natuurlijk heeft hij het hier in de eerste instantie, heeft hij het over zijn 12 discipelen die ook een belofte krijgen in de hemel dat ze mogen regeren en in het koninkrijk. Maar er zit ook een heel mooi principe achter. Lucas 22 vers 29. Daar zegt hij van, jullie zijn al in mijn beproevingen steeds bij mij gebleven. En ik bestem jullie voor het koningschap zoals mijn vader mij voor het koningschap bestemd heeft. Ik bestem jullie voor het koningschap zoals mijn vader mij voor het koningschap bestemd heeft. Dat zegt een hele hoop over de reden waarom Jezus gekomen is. Jezus is niet alleen gekomen om aan het kruis te gaan en af te rekenen met onze zonden. Bij wijze van spreken had hij dan gewoon naar beneden kunnen gaan, hier dat zijn ding kunnen doen en weer terug naar de hemel kunnen gaan. Maar hij is mens geworden. Hij was ongeveer 33 toen hij aan het kruis hing. Dus hij heeft een heel leven geleid. En de Bijbel zegt op meerdere plekken dat zijn leven ons tot voorbeeld is. Hij is dé Zoon van God. Maar in Romeinen hoofdstuk 8 wordt gesproken over dat wij zonen en dochters Gods zijn. Waar de schepping zelfs op wacht. Dus het doel van het kruis, het doel van het werk van Jezus Christus, is dat er iets in jouw leven gebeurt, zodat jij weer hersteld wordt tot hoe je bedoeld bent. En dat is ten diepste om een hemelse relatie te hebben met je hemelse vader. En zo een zoon en een dochter te zijn die leeft als een koning. En koningschap heeft alles te maken met regeren. En als ik kijk naar Genesis hoofdstuk 1, dan wordt er gesproken over dat wij bestemd zijn om te heersen, te regeren over de schepping. Er staat niet dat we moeten regeren over elkaar, maar er staat om te regeren over de schepping, over onze omstandigheden. En God, Jezus zegt, ik bestem jullie tot koningschap. Opnieuw dat stukje verantwoordelijkheid waar ik het net over had. Hij heeft jou bestemd om vanuit jouw relatie met hem als een koning te zijn. Niet alleen straks in de toekomst, maar ook hier op aarde. En om daarvan uit, om vanuit die relatie met hem om te gaan met je omstandigheden als een koning. En de koning moet soms strijden. Een koning moet goed nadenken over hoe hij met zijn financiën omgaat. Zo'n koning moet goed nadenken over zijn toekomst. Een koning moet zich houden aan bepaalde wetten en regels enzovoort. Om goed en integer te kunnen regeren. Zo zegt Jezus, ik bestem jullie tot koningschap. Jezus noemt zichzelf het licht van deze wereld, maar Jezus noemt ook ons het licht van deze wereld. Opnieuw zo'n voorbeeld van wat Jezus hier op aarde heeft gedaan. Hij zegt, de dingen die ik heb gedaan, zelfs grotere dingen zult gij doen. Having a sense of destiny. Jij bent bestemd om als een koningskind te leven. Als een koning te leven. Handelingen. Hoofdstuk 13, vers 47. Paulus en Barnabas die moeten verantwoordelijkheid afleggen aan boze Joodse leiders. En dan staat er in vers 47, want de Heer heeft ons het volgende opgedragen. Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken. Om redding te brengen tot aan de uiteinden van de aarde. Wat Jezus heeft gedaan in Matteüs hoofdstuk 28, daar zegt hij van, ga dan in de hele wereld en maak alle volken, staat er, tot mijn discipelen, door hen te dopen enzovoort. En door hen onder te dompelen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest, en discipelen van ze te maken, zodat ze leerlingen van de hemel zullen gaan worden, van de Allerhoogste. Dat is jouw bestemming, om een licht voor deze wereld te zijn. Nou, dat is niet alleen overal, maar naar China en naar Afrika en weet ik wat allemaal te gaan, maar het heeft ook alles te maken met gewoon direct in jouw leefomgeving, direct in jouw gezin, als vader en moeder voor jouw tieners, als man voor je vrouw, als collega op je werk, als kind van God, ben jij bestemd om een licht op deze wereld te zijn. Having a sense of destiny. Het is Gods bedoeling dat overal waar jij gaat, dat hij door jou heen schijnt en zichtbaar is in en door jou. Amen. Om redding te brengen tot aan de uiteinden van de aarde. Eén persoon kan er eerst een eentje doen. En sommige mensen krijgen van God een groot platform waardoor ze veel invloed hebben. Is allemaal fantastisch. Maar Jezus zegt, ik doe dit door mijn lichaam. En dat is iedereen op zijn en haar plek. En sommigen gaan letterlijk de hele wereld over. Maar het lichaam van Jezus Christus is inmiddels verspreid over de hele wereld. Maar soms, en daarom vind ik het zo belangrijk om hierover te praten, is het lichaam van Jezus Christus een beetje verstopt. En bezig met allerlei zaken aan de binnenkant. En aan de binnenkant van hun eigen leven, en aan de binnenkant van het gemeenteleven. En elk dubbeltje, nee niet elk dubbeltje omgekeerd. Maar we zijn bezig met splinters uit ieders ogen te halken enzovoort. We zijn bezig met van alles en nog wat. Maar we zijn niet bezig met waar het werkelijk om gaat. En uiteindelijk zijn we naar binnen gekeerd en de wereld om ons heen ziet niet meer dat wij geheel anders zijn. Dat wij het licht van deze wereld zijn. Daartoe ben jij geroepen. Romeinen 8 vers 29. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, Romeinen 8 vers 29, heeft hij ook van tevoren ertoe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Dus deze eerste drie teksten waar ik het over heb, tonen dat het Gods bedoeling is dat je gaat lijken op Jezus. Daarom is de Heilige Geest zo belangrijk. Ik noem de Heilige Geest de hemelse provisie voor onze aardse missie. Als de Heilige Geest in ons is en door ons leeft en jij een levende relatie met hem hebt, dan zul je meer en meer gelijken op Jezus. En laat dat elke dag je gebed zijn. Heilige Geest, vandaag, help mij om in alles, in mijn woord, in mijn wandel, in mijn werk, enzovoort. Voor mij staat er een prachtige tekst in 1 Timotheüs 4 vers 11 en 12, waar het heel mooi staat, in woord, in wandel, in geloof, enzovoort. Een voorbeeld zijn. En lijken op Jezus. Dat kun je niet uit eigen kracht, maar alleen door de Heilige Geest te vragen. Ik wil meer en meer gelijken op Jezus. Waartoe ben je bestemd? Wat is jouw sense of destiny? Is jouw sense of destiny als je 's ochtends wakker wordt van shoot, weer een dag die ik door moet komen? Weer dat ik problemen heb? Of is jouw sense of destiny dat je vandaag weer meer geld wil verdienen als gisteren? En dat je carrière weer groter moet zijn dan enzovoort enzovoort. Allemaal dingen waar niks mis mee zijn. Dat hoort misschien onder het koningschap wat God jou heeft toevertrouwd om op bepaalde gebieden succesvol te zijn. Maar jouw primaire sense of destiny, wat jou drijft, wat jouw passie is, heeft alles te maken met die hemelse roeping op jouw leven. En jij bent geroepen om op hem te lijken en evenbeeld te worden van zijn zoon. 1 Korinthe 2 vers 9. Maar het is zoals geschreven staat. Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord. Wat in geen mensenhart is opgekomen. Dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. Geheimenissen. Bobby Connors zegt het vaak. Hij zegt, God shouts his truths and he whispers his secrets. Hij schreeuwt zijn waarheden en hij fluistert zijn geheimenissen. Hier wordt gesproken dat je bestemd bent om de geheimenissen van God te kennen. Maar voor wie zijn die? Voor diegenen die hem werkelijk lief hebben. Die helemaal gericht zijn op hem. De waarheden van God kennen we allemaal. En die kun je zelfs kennen als je Jezus niet kent. Dat hij voor ons aan het kruis is gegaan en de kernwaarheden van het evangelie. Maar die diepe geheimenissen van God, die wilde je graag vertellen, maar die komen voort vanuit een intieme relatie met hem. Vanuit intimiteit, vanuit gebed, vanuit neerknielen, vanuit zeggen, Vader, wat spreekt u, Heilige Geest? De context is hier de Heilige Geest. De Geest Gods doorgrondt de diepten van God. De Heilige Geest heeft echt waar, ik leer het steeds meer, nog steeds, over alles in het leven heeft hij inzichten. Hij is betrokken bij de schepping. Vader, Zoon en Heilige Geest doen niets alleen. Dus de Heilige Geest kan je alles binnenbrengen wat je nodig hebt. Ook geheimenissen, oplossingen, waarheden. Hij kan leugens openbaren, want hij is de geest van de waarheid. Soms kun je verblind zijn door omstandigheden. Iedereen kan er last van hebben. Ik als volganger net zo goed als iemand die net tot bekering is gekomen. Want God heeft geen aanzien des persoons. Als jij in jouw leven bepaalde deuren sluit, dan ga je ook verblinding krijgen. Maar als je daar weer verantwoordelijkheid over neemt en God toestaat, dan gaat de zuivering en heiliging komen. En dan ga je weer scherp zien. Zo vaak, echt, heb ik gedachten die op me afkomen, want in je denken, daar is waar de geestelijke strijd plaatsvindt. En daar klinken gewoon drie stemmen. Je eigen stem, stem van de vijand en stem van God. Daar heb ik in de afgelopen week al wel een aantal keren over gepreekt. En continu moet ik zeggen, Heilige Geest, wat zegt u hier? Wat zegt u hierover? Hoe wilt u dat ik hiermee omga? Dit is een dagelijkse oefening in mijn leven. Om dagelijks de stem van de Heer te verstaan. En soms gaat het goed en soms gaat het fout. Maar ik strek me eruit. Want ik heb een sense of destiny. Een gevoel van bestemming. Dat ik geroepen ben om vanuit mijn liefde voor de hemel, vanuit mijn liefde voor hem, de geheimenissen van hem te ontvangen. Heb jij een sense of destiny? Heb jij een gevoel van bestemming? Weet jij waar jij toe geroepen bent? Je bent ertoe geroepen om een koning te zijn. Je bent ertoe geroepen om een licht voor alle volken te zijn. Je bent ertoe geroepen om te gaan lijken op Jezus. En je bent ertoe geroepen om vanuit jouw liefde voor Hem zijn geheimenissen te ontdekken. Dat is jouw bestemming, dat is jouw roeping. Dat is waar jij door gedreven mag worden in het leven. Efeze 1. In Christus, vers 4. Immers heeft God voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn. Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Christus Jezus zijn kinderen te worden. Hier zitten twee in. De eerste is om voor Hem heilig en zuiver te zijn. Zo belangrijk vind ik dit. En jullie kennen mij hierin en ik zeg dit ook regelmatig in de gemeente. Is heel veel mensen hebben de neiging om te willen breken met zonde. Eigenlijk om te kijken of ze wel of niet in de hemel komen. En dan gaan we theologieën bedenken. We gaan schieten of door in genade. Oh, alles is genade en ik mag doen wat ik wil. En God die heeft me toch wel gered. En dus het maakt me niks uit. En aan de andere kant zitten we overal bovenop. En zijn we continu bezig van. Ook, bij wijze van spreken. Okay, als ik een moord pleeg kom ik niet in de hemel. Maar een leugentje om best wil. Dat moet nog net kunnen. Daar is nog wel genade voor. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En in beide gevallen is de focus eigenlijk nog steeds op onszelf. Als je doorschiet in genade, alles kan en alles mag, zeg je eigenlijk van nou, ik wil kunnen doen en laten wat ik wil, want God vindt me toch wel lief. Maar dan heb je geen wederzijds liefde naar Hem terug. Want breken met zonde heeft niets te maken ten diepste met of je wel of niet behouden bent. Maar breken met zonde heeft alles te maken met dat je van Hem houdt. En breken met zonde op nog een dieper niveau heeft alles zelfs te maken met dat je van jezelf houdt. Want God haat zonde omdat Hij jou lief heeft. En Hij weet dat zonde niet Hem kapot maakt. God is niet kapot te krijgen. Jouw zonde maakt Hem niet kapot. Het raakt Hem wel, want Hij houdt van je. Maar met jouw zonde maak je jezelf kapot. En dat is waarom God zegt, doe dat nou niet! Het voorbeeld wat ik wel eens gebruik is een mes die mijn kinderen in de handen hebben. Ze steken zichzelf en ze snijden zichzelf. Ik als vader wil er alles aan doen dat ze dat mes kwijtraken. En als er dan patronen in hun leven zijn waardoor ze dat mes steeds weer pakken, wil ik ze helpen om van die patronen bevrijd te worden, zodat ze het niet blijven doen. Nou, dat is hoe de Hemelse Vader naar jou kijkt met betrekking tot zonde. Want zonde maakt niet Hem kapot, maar het maakt jou kapot. Verborgen, zondige patronen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En lieve mensen, ik ben al een aantal jaren voorganger en ik heb veel gezien. Ik heb veel zondige patronen gezien. Ik heb veel dubbele levens gezien. En oh, mijn lieve mensen, wees echt en oprecht naar God. Want je maakt uiteindelijk jezelf kapot door te volharden en vast te blijven zitten in zonde. Of ze nou verborgen zijn of niet. Want de diepste maakt het niet uit of aan de buitenkant ze het zien of niet zien. Het heeft alles te maken tussen jouw relatie met God. Daar had ik het donderdagavond ook met het vaderschap over. Soms hoor je vaak dat kinderen van christelijke ouders later het geloof niet meer in zitten. Niet eens zozeer om het geloof zelf. Maar omdat ze gewoon twee ouders zagen. Ouders in de kerk en ouders door de week thuis. En kinderen hebben dat door. Want dan is het de buitenkant. En ik zou ook graag zo'n gemeente willen hebben. Die zowel hier als ook thuis dezelfde is. En ik hoop dat het mag zijn dat het vol is van a sense of destiny. Jij bent uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn. Dat is jouw bestemming. Sommige mensen vragen van, waartoe ben ik geroepen? Wat is wat God met mijn leven wil? En dan hebben we het heel vaak van, moet ik muzikant worden? Of moet ik voorganger worden? Of moet ik bekend dit worden? Of moet ik een groot bedrijf gaan leiden? Enzovoort. Maar deze sense of destiny gaat veel dieper en veel breder dan wat je doet. Want wat je doet is een uiting van wie je bent. En als je weet wie je bent, waartoe je geroepen bent, een koningskind, heilig en zuiver, een licht voor alle volken, te lijken op Jezus, zijn geheimenissen te kennen, dan maakt het niet uit of je koffie schenkt, of voorganger bent, of lampjes erin draait, weet ik voor allemaal. Door alles wat je doet, toon je wie je bent. Een koningskind. geroepen om heilig en zuiver te zijn. Nog één. Ja, er zijn nog wat meer. Maar Efeze hoofdstuk 1 vers 11 en 12. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, onze bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus. Tot eer van Gods grootheid. Jij bent geroepen om je hoop te vestigen op Jezus. Dat is jouw bestemming. Wat je omstandigheden ook zijn. Hoe de wereld om je heen ook in elkaar valt. Jij bent geroepen om je hoop te vestigen in hem. Er zijn maar een paar teksten over bestemming. Ik bestem je tot koningschap. Ik bestem je om een licht voor alle volken te zijn. Om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Om zijn geheimenissen te kennen. Om voor hem heilig en zuiver te zijn. Om je hoop te vestigen op Jezus. Nou, en als je ook nog een aantal over roepingbestemming, zit allemaal bij elkaar. 1 Korinther 7, vers 15, de tweede helft van het vers. Er staat, bedenk echter dat u door God geroepen bent om in vrede te leven. Ik zeg hem gewoon, je hoeft hem niet op te zoeken, maar Kolossenzen 3, vers 15 staat, laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen. Als leden van één lichaam, als gemeente, zijn we geroepen om in vrede te leven. En opnieuw, hij is onze vrede, zonder hem is er geen vrede. Dus alleen als we in hem zijn, zullen we die vrede kennen. Galaten 5 vers 13. We gaan even lekker goed door die Bijbel heen. Nog een keer. Oh, maar dan luister je maar. Als je het niet zo snel kunt vinden. Eigenlijk, er zijn ook van die programmaatjes dat je het gelijk in één keer op het scherm hebt staan. Maar daar word ik ook lui van, hè. Ik kan hem ook niet zo snel vinden, ik heb hem hier staan. Galaten 5 vers 13. Broeders en zusters, u bent geroepen om... Wie kent hem? Zullen we dat eens even heel hard zeggen? U bent geroepen om... Yes! Er staat nog wel een zinnetje achter. Misbruik die vrijheid niet om je eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Opnieuw is liefde altijd onze drijfveer. Je bent geroepen om vrij te zijn. En andere teksten zeggen erover, laat die vrijheid nooit de vrijheid van een ander beperken. Laat jouw vrijheid nooit zorgen dat andere mensen daardoor beperkt worden. Paulus die geeft er onderwijs over, zelfs ook op het gebied van de een mocht wel aan goden geofferd vlees eten en de ander die had daar moeite mee. Nou, wees elkaar dan niet een aanstoot. Laat die vrijheid nooit misbruikt worden. Maar je bent geroepen om vrij te zijn. 1 Timotheus 6 vers 12 en anders luister maar. Strijd de goede strijd van het geloof. Win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent. Waarvan je in aanwezigheid van zo'n velen zo'n krachtig getuigenis hebt afgelegd. Jij en ik, wij zijn geroepen tot het eeuwige leven. Having a sense of destiny. Wat drijft jou elke ochtend als je wakker wordt? Wat is jouw beweging? Wat maakt dat je je huis op orde hebt? Zoals Petra en ik dat deden toen we een babytje kregen. Onder andere dat je weet dat je geroepen bent tot het eeuwige leven. En het eeuwige leven is in die zin al begonnen. In Christus ga je gewoon nooit meer dood. Halleluja! De eerste dood wel, maar de tweede niet. Ja, daar mag je best voor applaudisseren. Dat is het leven wat we hebben. Ah. Nog twee. 1 Petrus 3 vers 9. Daar staat, vergeld geen kwaad met kwaad. Als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug. Zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt. Want daartoe bent u geroepen. Jij bent geroepen. Om geen kwaad met kwaad te vergelden. Daarom zegt Romeinen, geloof ik, voor mij is hoofdstuk 13, overwin het kwade door het goede. Nou, de laatste is eigenlijk een tekst die ik net ook al genoemd heb, 1 Petrus 5 vers 10. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God de bron van alle genade heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. Aan zijn eeuwige glorie. Hij zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Having a sense of destiny. Je hoeft voor mij deze preek en deze teksten niet gelijk allemaal na te kunnen kauwen. Maar het gaat mij erom dat ik iets in je wil wakker maken deze ochtend. Heb jij a sense of destiny? Wat drijft jou om naar de gemeente te gaan? Maar niet alleen om naar de gemeente te gaan. Maar om in je gezin je te bewegen. Om naar je werk te gaan. Wat is de passie? Wat is de bron? Wat is de brandstof? Wat jou in het leven gaande houdt? Satan in het leven wil er alles aan doen om dat te vervangen. Maar ik geloof dat het belangrijk is dat God tegen ons zegt. Dat jij en ik onze verantwoordelijkheid nemen, ook vanmorgen. En zeggen van yes Lord, ik omarm opnieuw deze sense of destiny. Deze bewustheid van mijn roeping. Als ik hier kom om de naam van God groot te maken. De liederen die we zongen. Op een gegeven moment zit ik achter mijn piano en dan ben ik zo. Dan kijk ik naar de liederen, kijk ik naar de woorden. En dan denk ik na over mijn roeping en mijn bestemming. En dan denk ik van, Heer, alle anderen kan me gestolen worden. Want dan, in de goede zin van het woord. Want u bent waardig, o Heer, om te ontvangen. En u hebt mij bestemd om op u te lijken. Om uw kind te zijn, om uw volgeling te zijn, om te leven met u. Wauw. Dan heb ik mazzel dat ik achter die piano zit, denk ik dan. Van, oh Heer, wat heerlijk dat ik dat hierop kan uiten. Dat is fantastisch. Dat is iets wat dan in mij, dat is dan bij mij die bron die van binnen moet overstromen. Maar vorige week zondag zat ik daar. En toen ging het net zo. Toen op een gegeven moment die verschillende liederen zongen. En we zeggen, oh Heer, u bent koning. U bent waardig. Dan gaat er iets in me branden. Omdat er een hemels besef is van waartoe ik geroepen ben. Je bent geroepen om zijn heilige te zijn. Door een heilig leven. Je bent geroepen om in vrede te leven. Je bent geroepen om vrij te zijn, lieve mensen. Je bent geroepen tot het eeuwige leven. Je bent geroepen om geen kwaad met kwaad te vergelden. Je bent geroepen om deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. Dat is jouw roeping. Dat is jouw bestemming. En als je dat gaat kauwen. Als je daarover gaat nadenken, als je daarover gaat mediteren, dan kan het zijn dat God de een daarheen stuurt en de ander daarheen stuurt. Maar lieve mensen, het blijft. Wat je doet is secundair. Soms zitten mensen op het zendingsveld en dan denken we, die hebben hun roeping en hun bestemming gevonden. Want dat past in ons plaatje. Als je zendeling bent, dan doe je wat God van je vraagt. Maar deze sense of destiny zijn ze volledig verloren. Dan doe je wel iets moois voor God, maar die sense of destiny ben je kwijt. Dus het zit hem niet in de buitenkant. Het zit hem niet in of je voorganger bent, zangleider bent of wat dan ook. Maar het zit hem aan de binnenkant. Wat brandt aan jouw binnenkant, lieve mensen? Het maakt niet uit of je in deze gemeente wel of niet een positie hebt. Het maakt niet uit in de eerste instantie of je wel of niet zichtbaar bent. Het gaat in de eerste plaats. Brand dit vuur van jouw hemelse roeping in jou. Of is het geroofd? Of is het gaan twijfelen? Of is het lastig dat je 40 bent? Ik ben nog geen 40. Maar dat het me zo nog zou kunnen zijn dat ik pas over 80 jaar echt de Heer kan aanschouwen in de hemelse glorie. Tenzij hij eerder weer komt. En dan deze week, volgende week en de week daarop zijn er allerlei dingen die ach, zo lastig zijn. En duurt het wachten zo lang. Dat kan soms hoor. Peter en ik hoopten dat Amy veel eerder kwam. En op een gegeven moment, met name de laatste 2 weken voordat ze kwam, hadden we het idee van, oh, het lijkt alsof de dagen zo lang duren. Het lijkt alsof de tijd stilstaat. En dan kan soms waar je weet dat je toe geroepen bent, maar wat je nog niet altijd in je leven voelt, kan heel lastig zijn. Kan heel moeilijk zijn. Maar juist dan wil ik je aanmoedigen, lieve gemeente, hou vol. Jezus zegt, het is zalig te geloven zonder gezien te hebben. Dat is werkelijk de roeping van God. Dat zelfs als je nog niet voelt, zelfs als je nog niet ervaart, zelfs als je het soms nog niet helemaal grijpt, dat je toch zegt van, maar u bent mijn anker en ik veranker mijzelf in de waarheid van uw woord. Wat drijft jou? Having a sense of destiny. In het lichaam van Christus gebeurt het te vaak en te veel. Dat mensen allerlei roepingen en taken vervullen. Maar deze sense of destiny niet meer hebben. En het is belangrijk dat je hier naar terug gaat. Daar maar nodig. Ik wil gewoon je wijzen. op je eigen verantwoordelijkheid. Daarom begon ik daarmee. Ik kan wat vertellen over mijn passie, mijn leven. Mijn passie voor Gods woord. Maar jij bent verantwoordelijk voor jouw leven. En je kunt twee dingen doen naar deze preek. En voor mij, zeg ik eerlijk, ik heb mijn verantwoordelijkheid ook naar God toe genomen. Door gewoon te vertellen wat ik denk dat God op me gesproken heeft. En laat ik er ook los. Maar ik wil je aanmoedigen om jouw verantwoordelijkheid te nemen. Al is het maar één tekst of twee teksten die je van vanmorgen omarmt. En dat je zegt, dat wil ik wel pakken. Ik ga deze lijst downloaden. En misschien een aantal teksten groot uitprinten. Ik heb dat soms ook in mijn kantoor. Dan print ik grote dingen uit waar ik mezelf even aan moet herinneren. Waar het nog maar om gaat. En dan hang je die groot, weet ik veel wat. Hang je hem ergens op. En dan moet je eraan herinneren. Oh ja, dit is waartoe ik bestemd ben. Maakt mij niet uit hoe je het doet. Ik zou het fantastisch vinden. Want anders zou ik dit niet zo uitgebreid spreken. Dat je het doet. Dat je op de een of andere manier zegt. Ik ga maar een verantwoordelijkheid nemen. Om weer opnieuw my sense of destiny terug te pakken. Lieve hemelse Vader, dank u wel dat u de Vader bent van alle gemeenschappen. Zoals we dat ook aan het begin van deze boodschap gebeden hebben. Dank u wel dat u onze Vader bent. En dat uw gedachten over ons heel rijk zijn. Heer, dank u wel dat we vol mogen zijn van die hemelse bestemming. En zo wil ik u vragen voor de hele gemeente, voor iedereen die hier vanmorgen was. Dat we aangevuurd mogen zijn, ook onder andere door dit woord. Dat u ons bestemt voor het koningschap. Dat u ons bestemt om een licht te zijn voor de hele wereld. Voor alle volken. Dat u ons bestemt om te lijken op Jezus. Om uw geheimenissen te kennen en om heilig en zuiver te zijn. En onze hoop te vestigen op Jezus. Dat u ons bestemt om in vrede te leven. Vrij te zijn. Om in eeuwigheid met u te leven. En om het kwade te overwinnen door het goede. En dat we zo deel mogen krijgen aan uw eeuwige luister. Ik wil u vragen dat de waarheid van deze woorden, ook zelfs op dit moment door uw Heilige Geest, geworteld mogen raken in onze ziel en geest en ook ons lichaam. Heer, laat de geestkracht die hoort bij de prediking van uw woord op dit moment vrijgezet worden in de gemeente. En elke leugen die dit heeft willen ondermijnen, verbreek ik in Jezus' naam. Ik wil u vragen, wilt u engelen gebieden aangaande dit huis, aangaande de kinderen die hier zijn, om te strijden voor ons, zodat deze sense of destiny geworteld raakt in ons leven. En dat daar waar leugens gesproken worden in ons denken, dit is niet voor jou en het lukt jou toch niet, want jij voelt het niet en jij bent niet goed genoeg en jij ervaart het niet zoals hij of zij het ervaart, enzovoort. Verbreek al die leugens in Jezus' naam. En ik wil de waarheid van God uitspreken over dit huis. En of we het nu gelijk voelen of niet. Maar laat het verankerd worden in onze geest, ziel en uiteindelijk zelfs ons lichaam. Dat wij een hemelse bestemming hebben. Geroepen. Hemelse gedachten over ons leven. Laat dat ons drijven. Dag in, dag uit. Zo vraag ik dat de genade van Jezus Christus, de liefde van de hemelse Vader en de gemeenschap, de aanwezigheid van de Heilige Geest met ons mag zijn. Totdat u weer komt in Jezus' naam. Halleluja. Amen.